voorheen heb je het misschien heel letterlijk geïnterpreteerd, heel literalistisch geïnterpreteerd. Genesis dacht misschien aan 6000 jaar oud, maar er zijn inderdaad verschillende interpretaties van Genesis. En het is altijd goed om andere interpretaties, andere bewijzen, schriftelijke bewijzen te zien van hoe kan het ook geïnterpreteerd worden, hoe zagen de mensen het in de tijd dat het werd geschreven, wat waren de culturele gedachten, wat waren de visie van de kosmos in die tijd, en als je het dan zo gaat bezien vanuit die context, dan krijgt de tekst toch wel een andere betekenis en soms ook een dieper en rijkere betekenis, zeker als je weet dat er heel veel parallellen en symbolieken staan beschreven die wij niet direct, dat valt niet op voor ons met westerse gedachten, maar in die tijd van die mensen die natuurlijk uit die cultuur komen, en dat waren de Israëlieten die uit Egypte kwamen, die gebrainwashed waren, de 500 jaar, 400 jaar slavernij die eruit kwamen. En die dachten van dat er verschillende goden waren die alles hadden geschapen. En dat er een god was van de zon, een god van de maan, een god van dit, god van alles. Maar dan horen ze ineens dat er maar één echte god is. Dat er maar één echte schepper is en dat de mens geschapen is in zijn beeld. En dat God voorziet voor de mens. En dat die zon, die maan en die sterren allemaal maar instrumenten zijn dat de mens kan gebruiken, amen, voor zijn zegening. En niet andersom, niet dat de mensen gemaakt zijn voor de goden met kleine g te dienen. En als je het dan zo gaat bekijken doorheen het algemene thema van heel Genesis, dat dan overgaat naar Exodus, kan je zien dat God duidelijk wil maken aan zijn volk dat hij gaat bevrijden en brengen naar het beloofde land, dat ze eigenlijk een geschiedenis hebben dat zich aan het herhalen is, zoals God de mens bevrijdt, amen, voorheen Abraham bevrijdt uit zijn land en naar een nieuw land wil brengen, zo is het ook de mens die heeft gezondigd, Adam, die uit de tuin is gestoten, en vanaf dat moment is God eigenlijk ook bezig met een pad, een weg te maken om terug verzoening, om terug in goede stand te kunnen leven. Zo is dit nu ook het geval met het volk van Israël op weg naar het beloofde land. En dus heel Genesis wordt eigenlijk opgeschreven, de geschiedenis met daarin belangrijke evenementen die belangrijk zijn voor het volk van Israël om daar een voorbeeld van uit te leren van wie God is en wie dat zij zijn. En we zijn toen in Genesis 6 beland dat de aarde zo slecht was geworden omdat het was afgedreven van het pad van God. En dan hebben we het vorige week gehad met over die Nephilim, die giganten op de aarde. We hebben toen verschillende viewpoints laten zien van wie dat die Nephilim konden zijn. En God kreeg er dus spijt van, vers 6, dat hij de mensen had gemaakt, voelde zich diep gekwetst. We hebben toen ook vorige week gezegd van God, goddelijke emoties, ja, God heeft emoties, zeker. Maar dat hij er spijt van heeft, alsof hij een fout heeft gemaakt in de schepping, alsof hij niet wist van tevoren dat dit ging gebeuren, is niet het sentiment van deze vers. Het kan ook vertaald worden als God die zich afkeert van wat de mens heeft gedaan en van wat de mens ervan heeft gemaakt. En hij wil dus eigenlijk opnieuw beginnen. Want dit is niet de bedoeling, dit is niet het vooropgestelde doel van de mens. Hè. De mens is afgedwaald van het pad en er moet een correctie gebeuren. En dus we moeten altijd voor ogen houden wanneer God de vloed stuurt en dus het oordeel uitspreekt, dat dat niet is omwille van een kwade, op wraak beluste God, die de mensheid even een les wilt leren. Het is meer uit gevoelens van er moet iets gebeuren, want het kan zo niet verder. Ja, Gods oordeel is altijd rechtvaardig. Gods oordeel is rechtvaardig en hij maakt, waar dat er een oordeel is, maakt hij ook een weg van ontsnapping, zoals ook zullen zien is dat God maakt een weg van ontsnapping, alleen zijn er alleen maar een paar mensen en dieren die eraan gaan ontsnappen. En dat is ook wel een teken en een boodschap aan de gevallen wereld. In de tijden van toen, in het Oude Oosten van toen, was de wilde dierenwereld, bij wijze van spreken, zo het symbool van chaos en wildernis. En het feit dat God die dieren wil gaan behouden, die dieren wil gaan redden, in plaats van de menselijke cultuur en de menselijke maatschappij die door en door slecht is geworden, ja, buiten dan Noach en zijn familie. Het is toch wel een teken dat God zegt van, kijk, ik ga die dieren redden, die dieren die jullie misschien beschouwden als wild en onintelligent en voor niets goed. Ah, wel, die dieren ga ik redden, maar jullie cultuur, jullie samenleving, dat door en door slecht is, nee. Daar gaan we opnieuw mee beginnen. En we gaan dus eerst doen. God gaat eerst een decreatie doen om dan een recreatie te hebben. Dus eerst het afbreken van de schepping. Om dan een nieuwe schepping tevoorschijn te laten komen. Even verlezen. Ik zal de mensen die ik schapen heb van de aarde wegvagen, dacht hij. Met de mensen ook het vee, de kruipende dieren en de vogels, want ik heb er spijt van dat ik ze heb gemaakt. Alleen Noach vond bij de Heer genade. Dit is de geschiedenis van Noach en zijn nakomeling. Noach was een rechtschapen man en was in zijn tijd de enige die een voorbeeldig leven leidde in nauwe verbondenheid met God. Hij wandelde dus met God. Dat is eigenlijk ook hetzelfde zoals Adam, die ook in het begin wandelde met God. Zo is Noach de nieuwe Adam van de nieuwe schepping. Ja, we gaan hier, en ik kan straks wel een lijstje laten zien van de verschillende parallellen die we terugvinden doorheen Genesis. En de schrijver maakt ons daar toch wel duidelijk en attent op dat er inderdaad verschillende parallellen zijn. Een andere parallel, hij had drie zonen, Sem, Sham en Jafet. Hè? Zoals er in Genesis 1 en in Genesis hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3. Ook drie zonen worden gehighlight van Adam. Zo worden er hier ook drie zonen van Noach in de picture gezet. Sem, Sham en Jafet. In Noachs tijd was de aarde in Gods ogen verdorven en vol onrecht. En toen God zag dat de aarde door en door slecht was, dat iedereen een verderfelijk leven leidde, zei hij tegen Noach, ik heb besloten een einde te maken aan het leven van alle mensen. Want door hen is de aarde vol onrecht. Ik ga hen vernietigen en de aarde erbij. We hoeven het niet letterlijk te nemen, want de aarde wordt niet vernietigd. Hè? Niet letterlijk althans, het wordt inderdaad overstroomd door een vloed, maar niet echt helemaal vernietigd. Maak jij nu een ark van pijnboomhout, maak daar verschillende ruimte in, bespreken van binnen en van buiten met pek. Maak hem 300 el lang, 50 el breed en 30 el hoog. Dus God geeft instructies aan Noach om een bepaald voertuig, een ark. Hè. Ark is hier het woord Theba. Dat is in Genesis 7 vers 1, is het woord Theba. En dat komt trouwens ook nog voort, dat woord Theba, in Exodus hoofdstuk 2. En dat is het mandje van waarin Mozes werd gelegd. Dat zijn de instanties waar dit woord voorkomt. Dus zoals Noach wordt gered doorheen een Theba, een ark, wordt ook Mozes gered door een Theba. Ook weer, hier vinden we ook weer een parallel tussen Noah, nu niet Adam, maar Mozes. Tussen Noah en Mozes. We vinden die parallel doorheen heel Genesis en Exodus terug. Ik zal zoiets nog eens allemaal oplijsten. We gaan even verder lezen. Dus 300 el lang, 50 el breed, 30 el hoog zijn ook weer afgeronde cijfers. Omwille van die afgeronde cijfers zijn sommigen aan het twijfelen geslagen of we die inderdaad wel zo moeten interpreteren. We weten niet hoe groot een L is, maar de meeste Bijbelstudies boeken zeggen dat een L 50 centimeter is. Dus als je dat deelt door 2, dan heb je ongeveer het aantal meters. Dus die boot zou dan 150 meter lang zijn, 25 breed en 15 hoog. Je moet denken ongeveer aan de lengte van veel langer dan een voetbalveld en dan nog niet de helft van een voetbal, de breedte nog niet, ja, en 25 L. Dus het is een lange, smalle en niet zo hoog. Volgens degene die het letterlijk nemen, zou dit de ideale afmetingen zijn voor zo'n boot om te kunnen drijven. Hè. Degene die zeggen van je hoeft de cijfers niet letterlijk te nemen, de boot zal wel groot zijn geweest, maar niet van dermate grootte. Maar als je dan denkt, ja, dat al die dieren erin moeten, dan zal het inderdaad wel van een aanzienlijke grootte zijn geweest. Je moet er een lichtopening in aanbrengen en aan de bovenkant 1 L openlaten. De ingang moet je in de zijkant maken en de ark moet een benedenverdieping krijgen en daarboven nog 2 verdiepingen. Dus de boot heeft dan 1 venster, 1 zijkant als ingang en 3 verdiepingen. Hier lezen ook heel veel mensen bepaalde symboliek in en vooral naar het Nieuw Testament dan toe, dat er maar 1 weg is, inderdaad 1 zijkant. Sommigen hebben dat vergeleken met Jezus zijn zijkant, hè, de speer die erin kwam en water kwam eruit, hè, en bloed sproom eruit. Ze hebben vergeleken dat als je het bloed je bedekt, dan heb je toegang tot de ark en zo verder. En ja, je kan dat erin zien. Er zijn 3 verdiepingen. Sommigen hebben dat verleken met de 3 stages van de redding, van het opnieuw geboren worden. Het bekeren, het doopsel in het water, het doopsel in de geest. Dat overeenkomt met Johannes hoofdstuk 3. En dat je in de ark brengt, zoals de ark 3 verdiepingen heeft, snap je? Dus je kunt er van allerlei dingen in zien. Amen. Maar we zullen even verder lezen. Vers 17. Ik laat een grote vloed over de aarde komen, een watermassa die haar zal overspoelen, om alles onder de hemel waarin levensadem is te vernietigen. Alles op aarde zal omkomen. Maar met jou zal ik een verbond sluiten. Jij moet de ark ingaan samen met je zoon, je vrouw en de vrouw van je zonen. Oké. En van alle dieren moet je er 2 in de ark brengen om ervoor te zorgen dat die met jou in leven blijven. Een mannetje en een wijfje moet zijn. Van alle soorten vogels, van alle soorten vee en van alles wat op de aardbodem rondkruipt, zullen er 2 naar je toe komen. Die zullen in leven blijven. Leg ook een voorraad aan van alles wat eetbaar is, zodat jullie allemaal te eten hebben. Noach deed dit. Hij deed alles zoals God hem had opgedragen. Amen. Oké, eventjes hier wachten. Hoe moeten we, als wat we hier hebben gelezen, nemen we dit letterlijk dat God zegt dat hij alles op aarde zal omkomen, alles onder hemel zal vernietigd worden, dat er een grote vloed over de aarde komt? Wil dat zeggen dat die vloed over heel de aarde is gekomen? Als je natuurlijk dit allemaal leest, dan zou je denken van wel, ja, ja, alles onder de hemel wordt vernietigd, alles om de aarde zal omkomen. Vanaf Genesis 7 lezen we dat water gekomen is en dat het water alle bergtoppen bedekte van op de aarde. Dus natuurlijk, degene die de Bijbel niet kennen, of niet goed kennen, of voor de eerste keer lezen, en ze kennen niet echt de taal en ze weten niet wat hyperbole uitspraken zijn, zullen direct denken van, ah ja, dat is heel de aarde die dat heeft bedekt. Hè? Natuurlijk, moeten we dat zo bekijken of kunnen we het vloedverhaal hier ook verklaren met hyperbolische taal? Ja? Niet alles natuurlijk dat erin staat is letterlijk te pakken. Hè? Als je kijkt naar Genesis 8:2 bijvoorbeeld. De bronnen van de oervloed en de sluis van de hemel werden gesloten zodat het ophield met regenen. dan weten we dat de sluizen van, aan de vertaling zegt, de ramen van de hemel werden gesloten. Dat we weten dat de hemel geen sluizen heeft en dat de regen geen proces is waar dat iemand daarboven ergens een raam openzet of een sluis openzet. Dit is natuurlijk ook weer symbolische taal. Hetzelfde met Genesis 9 vers 2 bijvoorbeeld. Dat is wanneer dat gedaan was met de vloed en de dieren komen naar boven. En God zegt, de dier die in het wild leeft, de vogels van de hemel, de dier die op de aardbodem rondkruipt en de vissen van de zee zullen ontzag en angst voor jullie voelen. Ze zijn in jullie macht. Wil dat zeggen dat elk dier, elk vis, elke vogel ontzag en angst gaat voelen voor de mensheid? Nee, dit is ook weer een wijze van uitspraak. Ook weer hyperbolische taal. Hetzelfde met de uitspraak dan over heel de aarde of de aarde. Betekent dat de hele aarde? Of betekent dat de aarde die bekend was voor die mensen in die tijd? Zo wordt het ook geïnterpreteerd in andere teksten. Ja? Het is de aarde die zij konden ervaren doorheen hun eigen zintuigen, door hetgeen dat zij konden zien, dat maakt dat de aarde bedekt was met water. Maar wil dat zeggen dat dan heel de aarde werd bedekt met water, of was het alleen maar die lokale plaats? Aangezien dat de mens voornamelijk leefde in die regio, kan men inderdaad wel zeggen dat de mensen inderdaad allemaal vernietigd waren, aangezien ze allemaal in die regio leefden. Als je ervan uitgaat dat er natuurlijk dat er buiten Adam geen andere mensen werden geschapen, want als er inderdaad, want dat waren andere theorieën, als je nog weet, een paar weken geleden hadden we het gehad over pre-Adamische mensen of buiten Adam, dat er nog een andere schepping, dat er nog andere mensen waren enzovoort. Dan wil dat zeggen, als het een lokale vloed was, dat die het wel hadden overleefd. Kan misschien wel verklaren waarom dat er na de vloed ook nog reuzen, Nephilim, op de aarde waren. Ik heb me altijd afgevraagd, hoe zijn de mensen in Amerika geraakt? Hoe zijn de de Indianen in Amerika geraakt? Stammen die dan allemaal af van Noah en zijn die dan op een paar duizend jaar tijd, ik neem aan dat wel zou lukken, naar Amerika gereisd en daar dan kan, hè? Maar moeten we het dus opvatten als letterlijk heel de aarde? Want kijk, als je naar Genesis 41 gaat kijken, vers 54, dat is hetzelfde boek. Dat gaat over Jozef en de hongersnood. En zijn droom kwam uit van de hongersnood. En de zeven jaar van de hongersnood brak aan, zoals Jozef had voorspeld. En in alle landen heerste hongersnood. Maar in Egypte, had iedereen te eten. Ja? In alle landen heerste hongersnood. Ja, dat is natuurlijk niet letterlijk te nemen. Dat was de landen die toen bekend waren, op de aarde die hun bekend was. In China zal er wel geen hongersnood zijn geweest. Genesis 41 vers 57. En ook uit alle andere landen kwamen de mensen naar Egypte om bij Jozef graan te kopen. Zo erg was de hongersnood overal. Hè? Heel de wereld kwam naar Egypte. Wij gebruiken ook hyperbolische taal. Stel dat dat bij ons zou gebeuren en er zou een hongersnood zijn en wij hebben al het eten. En het is een lokaal hongersnood, maar het breidt zich uit naar Nederland, Duitsland en Frankrijk en een stukje Italië. En ze zouden naar ons komen, dan zouden wij ook zeggen, man, heel de wereld komt naar ons toe. Heel de wereld zoekt bij ons redding in België. Ja, heel de wereld, zeggen wij nu ook, is tegen Rusland, die op het moment een oorlog voert. Hè. Is dat heel de wereld dan dat we zeggen? Nee, niet heel de wereld. Dat is een uitspraak, ook al zou misschien, denk ik, misschien, nee, nou, zelfs niet letterlijk heel de wereld tegen Rusland zijn, want er zijn er een paar die er zich neutraal en afzijdig willen. Maar dat is een manier van spreken, snap je? In Colossense, de Bijbel gebruikt het overal, Colossense 1:23. En zegt Paulus, dit is Nieuw Testament. Hij zegt, dan moet u blijven geloven, onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt. Het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is. En waarvan ik, Paulus, de dienaar ben geworden. Juist, zoals God zegt en zijn oordeel afkondigt in Genesis 6, waarin hij zegt dat hij alle schepselen onder de hemel gaat vernietigen, zegt Paulus dat het evangelie, en hij schrijft dit in de jaren 60 na Christus, dus 30 jaar nadat Jezus is gestorven, hij zegt het evangelie dat u gehoord hebt is aan alle schepselen onder de hemel verkondigd. Natuurlijk is dat niet letterlijk waar. Het is niet eens in China geraakt, laat staan in Amerika. Amen. Het wil gewoon hyperbolisch uitspreken dat elke bevolkingsgroep in Paulus zijn gedachten en Paulus zijn cultuur waren er bepaalde bevolkingsgroepen. Men had de Joden, men had de Samaritanen en men had de heidenen. En dat waren de schepselen. Dat waren de schepselen. En het evangelie is inderdaad aan al deze bevolkingsgroepen verkondigd. Amen. Dat kunnen we lezen in het boek van Handelingen. Dus iemand die redelijk letterlijk denkt, hebben veel problemen met deze passage, want niet elk schepsel heeft het evangelie gehoord. Een ander voorbeeld dat we vinden is in Handelingen hoofdstuk 2, vers 5. Dat wil niet zeggen dat Paulus liegt, hè? Helemaal niet. Het zijn wijzen van zegswijzen, een uitdrukking die men gebruikt en nog steeds gebruikt. Amen. Ja, goede vraag, Cornelie. Je vraagt, kan er zo'n beetje op antwoorden. Hè? Zouden er zoveel diersoorten bestaan hebben als er nu bestaan? Goeie vraag. En trouwens, als er vragen zijn, typ ze maar in de chat. Dan zal ik proberen te antwoorden tussenin. Handelingen hoofdstuk 2 geeft hier ook een uitspraak. Dat was op de dag van Pinkster, wanneer iedereen in tongen begon te spreken. Hè? Die 120 die daar waren. En mensen begrepen dat niet. Ze dachten dat ze een beetje dronken waren. En in Jeruzalem woonden destijds vrome Joden die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Ook natuurlijk niet letterlijk te nemen. Maar wel van de volkeren die destijds bekend stonden. Want als je verder leest, dan worden ze specifiek genoemd. Wie dat er toen aanwezig was, die de tongentaal hadden gehoord. In Handelingen 2, vers 9. Parten, Mede, Elamieten, Mesopotamië, Judea, Cappadocië en al die lijst. Hè? Heel die lijst, ja. Het zijn natuurlijk niet alle Joden. Hè? Dat zijn niet alle volkeren op aarde die hier worden opgesomd. Dat is wel veel, hè? Als ik ze eventjes optel. Misschien 15 verschillende naties dat hier worden opgesomd. Maar je ziet dat het allemaal wel gecentreerd is in de regio die toen bekend waren. En dat was het Romeinse Rijk. Ja? En dat was dus alle volkeren op aarde. Ja, dat was dus hun bekende aarde. Dat was Klein-Azië, dat was Israël, dat was Babylon en het Romeinse Rijk. Dat was voor hun de aarde die dat ze konden ervaren. Dus om terug te gaan naar onze Genesis 6, wanneer dat het hier spreekt over alles zal vernietigen, alles op aarde zal omkomen. Het spreekt niet noodzakelijk, je hoeft het niet te interpreteren, als de aardbol die wij kennen. Ja, het spreekt wel over een totale vernietiging van de plaats die zij ervaarden als aarde. En dat wordt dan ook duidelijk als je verder gaat lezen, dan komen er nog meer vragen. Als je het letterlijk zou pakken, komen er eigenlijk meer vragen bij dan echt antwoorden. En van alle dieren, ja, dat is waar. Zou er zoveel diersoorten bestaan hebben als er nu bestaan? Dat is een goede vraag. Cornelia. Want als je het letterlijk neemt van alle dieren, van alle soorten vogels, alle soorten vee, dan vraag ik me wel af of die een ark groot genoeg was. Of dat er inderdaad in die tijd minder diersoorten waren. Dat is waar, dat kan zijn. En dat is hoe degenen die het letterlijk nemen het uitleggen. Zij leggen uit dat niet elke hondenras zou moeten komen. Maar wel een hondenras, wel één hond. En daaruit nadien zou dan verschillende rassen zich kunnen evolueren of aanpassen. Hè? Dat kan natuurlijk ook zijn. Alles wat op de aardbodem rondkruipt, dat lijkt me dan ook wel veel. Inderdaad. Insecten, ja, alles wat op de aardbodem rondkruipt, ja. Het is wel zo, er zullen er twee naar u toe komen. Dus God heeft ze gestuurd, hè. Ik denk dat het hier ook een hyperbole spraak is. Als je dit letterlijk neemt en heel de aarde in gedachten hebt, het zou trouwens ook niet logisch zijn dat heel de aarde zou overstroomd moeten worden, want wie zou er in Amerika leven? Als Adam en Eva de eerste waren en we zijn nu 2000 jaar verder, dan denk ik niet dat er... En de dieren zijn allemaal ontstaan in Eden, hè, en daar is alles geschapen, dan denk ik echt niet dat er iemand in Amerika is geraakt, hoor. In die tijd en cultuur en mij. Dus snap je, het ontbreekt mij ook de logica om het globaal alles kapot te doen. En die speciale dieren die dan in Amerika wonen, kwamen er dan ook twee af naar de ark, helemaal vanuit Ginder. Ja, de zeeën waren anders. Ik weet niet, als je het letterlijk neemt, 6000 jaar geleden, of het toen al anders was. Hè? Want er zijn inderdaad van die ijstijden geweest, inderdaad, dat er bepaalde continenten anders lagen. Maar ik denk dat de continenten die we nu hebben, zoals dat ze er nu uitzien, dat al zeker 10.000 jaar zo is. Als iemand eens eventjes wil opzoeken en corrigeer me als ik verkeerd ben. Maar de literalisten, hè, die geloven in de jonge aarde, die leggen dan inderdaad uit dat er mensen via de ijstijd, toen dat er nog een brug was tussen het noordelijk deel, Antarctica denk ik dat is. Is dat het noorden? Nee, dat is niet het noorden. De Noordpool. Om zodan naar het andere continent te kunnen komen. Ja. Ja. Oh, inderdaad. Sommige continenten waren nog verbonden. Ja, dat weet ik, dat ze verbonden waren. Maar ik denk niet dat wel wat vroeger, dat dat toch al 10.000 jaar geleden is, dat die toen nog verbonden waren. Ik kan misschien iemand opzoeken. Maar in ieder geval, je hoeft het niet te bezien alsof heel de aarde dat een global flood is. Het kan ook een lokale vloed zijn. Even naar Genesis 7. Toen zei de Heer tegen Noach, ga de ark in samen met heel je gezin, want ik heb gezien dat jij als enige van deze generaties rechtschapen bent. Van alle reine dieren moet je 7 mannetjes en hun wijfjes meenemen. Van onreine dieren moet je er 2 meenemen, een mannetje en zijn wijfje. Oké. Hier vinden we het concept terug van rein en onrein. Dat is een concept dat pas in de tijd van Mozes naar voren komt. Het rein en het onrein. Er wordt hier wel geen uitleg over gegeven wat rein is en wat onrein is. Dus ik vind het wel vreemd dat God zonder uitleg zegt van reine dieren, terwijl het wel in Exodus uitvoerig wordt besproken. Maar ja, aangezien dat de mensen in Exodus Genesis aan het lezen zijn, gaan zij wel beseffen wat rein en onrein is. Onrein zijn dieren die men dus niet mocht eten in de tijden van Mozes, maar dat gebod was nog niet gegeven ten tijde van Noach. Want nadien mocht hij dieren eten, eenderst welk dier. Hè? Dat kunnen we lezen in Genesis 9. Maar er wordt hier al wel een onderscheid gemaakt en dit zal waarschijnlijk zijn voor te offeren. De reine dieren worden nadien in Genesis 9 op een altaar gelegd ter offer van de Heere. Onreine dieren worden niet geofferd, dus daar heb je er twee voor nodig. En ja, want die worden niet geofferd, hè, dus je hebt er maar twee nodig. Mannetje en een wijfje. Dat gaat nou wel een probleem zijn. Stel je voor dat die uit de nar komen en een van de twee sterft. Ja, gedaan met die soort. Gedaan met die soort. En dan Noah zal gedacht hebben, lap had ik hem er zeven meegepakt. De vogels, zeven. Om hun voorbestaan op aarde veilig te stellen. Ah, er zit er wel een veiligheid in. Want over zeven dagen zal ik het 40 dagen... Oké, hoofdstuk 7. Hoofdstuk 7, het gaat hier nu vooral over de tijdsindicatoren. Ja, hier gaan hier heel veel tijdsindicatoren tevoorschijn komen. Hoe lang het heeft geregend, op elke dag en zo verder. En je moet eens even opletten, terwijl ik het ga lezen, je moet eens even opletten om te zien welke cijfers dat er veel terug in voorkomen. Ja? We hebben nu al wel veel zevens gezien. Zeven, een heel symbolisch getal, heilig getal. Vers 4. Want over zeven dagen zal ik het 40 dagen en 40 nachten op de aarde laten regenen. Zal ik alles wat er bestaat van de aardboven wegvagen. Alles wat ik heb gemaakt. Noach deed alles zoals de Heer het hem had opgedragen. En Noach was 600 jaar toen de zonvloed kwam. En een watermassa die de aarde overspoelde. En om aan het water te ontkomen ging Noach de ark in samen met zijn zonen, zijn vrouwen en de vrouwen van zijn zonen, van de reine en onreine dieren, van de vogels en van alles wat op aarde rondkruipt, kwamen er telkens twee bij Noach in de ark, in overeenstemming met wat God hem had opgedragen. Toen de zeven dagen voorbij waren, kwam het water van de vloed over de aarde in het 600ste jaar van Noachs leven. Op de 17e dag van de tweede maand braken alle bronnen van de machtige oervloed op en werden de sluizen van de hemel opengezet. Ja, dus blijkbaar water van onder en van boven. Twaalf, 40 dagen, 40 nachten lang zou het op de aarde storten regen. En diezelfde dag gingen Noach zijn zonen Sem, Sham en Jafet, zijn vrouw en de drie vrouwen van zijn zonen de ark in, samen met alle soorten wilde dieren, vee en kruipende dieren en ook met alle soorten vogels en wat er verder maar vleugels heeft. Van alle wezens waarin levensadem was, kwamen er telkens twee bij Noach in de ark. Er kwamen van al dieren, mannetje en wijven in overeenstemming met wat God hem had opgedragen. Toen sloot de Heer de deur achter hem. Vind ik wel een opvallend detail. Dat de Heer de deur heeft gedaan, dicht heeft gedaan. En de vloed overstroomde de aarde 40 dagen lang. Het water steeg en de ark werd opgetild, zodat er van de aarde loskwamen. Het water op de aarde nam steeds meer toe. Hoger en hoger steeg en de ark dreef op het water. Het water bleef voortdurend toenemen, zelfs de hoogste bergen kwamen onder te staan. Tot 15 L, dat is ongeveer 7 meter, daarboven reikte het water, de bergen stonden helemaal onder. Alles wat de land leefde en adem bevond de dood. Alles wat de aarde bestond werd weggevaagd, de mensen, het vee, de kruipende dieren, de vogels werden van de aarde weggevaagd. Alleen Noach bleef over met alles wat bij hem in de ark was. 150 dagen lang was de aarde helemaal met water bedekt. Oké, dus we hebben veel zevens gezien, we hebben 40 dagen, 40 nachten gezien. We zien hier 150, dat komt straks nog eens terug. In Genesis 8 komt nog eens, dus er zijn twee periodes. Vanaf het moment dat de regen kwam tot het moment dat Noah uit de ark stapt, zijn 370 dagen. En is eigenlijk opgesplitst hier in drie periodes. Je hebt de eerste periode van waterbedekking, 150 dagen. En dan heb je de tweede periode van 150 dagen dat het water begint af te nemen. En dan hebben we nog een 70-daagse periode waarin dat de aarde droog is en dat Noah nog wacht om uit te stappen en dat hij dan het luik van de aarde, het luik van de ark open doet. Dus je ziet heel symbolische nummers. Dat leidt er ook toe dat sommigen denken dat we deze tijden niet al te letterlijk moeten nemen. Dat het wel inderdaad is gebeurd en het is inderdaad een lokale vloed en die vloed is inderdaad een oordeel van God, maar de getallen en hoe dat het is opgedeeld in twee sets van 150 en een dag van 70 en dan nog 40 dagen regenen, wat ook voorkomt, 40 dagen wanneer Mozes op de berg was, 40 dagen Jezus. Dat kan natuurlijk letterlijk zijn dat God dat zo heeft uitgerekend, nadien daar inderdaad letterlijk 40 dagen van heeft gemaakt. Of probeert men te zeggen van dat het een significante periode was waarna dat er iets opnieuw is begonnen. Beide kunnen waar zijn. Amen. Dus het is alleen de vraag dat we dan, zoals we hier zien met de bergtoppen, zelfs de hoogste bergen kwamen onder te staan. Dan kunnen we inderdaad ons afvragen, als het inderdaad een wereldwijde vloed is, waren dan ook bijvoorbeeld Mount Everest, waren die bergen dan ook bedekt? Is dat gestegen tot 8 kilometer hoogte? Dat is een goede vraag, we zullen even verder lezen. Genesis 8. En daar komen we misschien wat meer te weten. En toen dat God weer aan Noach en al alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Oké. Het is niet zo dat God Noach was vergeten. Alsof hij vergeet trouwens niks. Hoe zou God iets kunnen vergeten? Hij heeft Noach de opdracht gegeven om in de boot te stappen. Hij was de enigste. Hij wandelde met God. Hij heeft vreugde in hem gevonden. Hij was de enige rechtschapen man. Hoe zou God hem kunnen vergeten? En ze van, oh ja, dat is juist Noach, zit hier nog op zijn boot helemaal te dobberen op het water, op germen. Oh, we zullen er iets aan doen. Hè? Nee, dat is gewoon weer een Hebreeuwse zegswijze waarin wordt uitgedrukt dat God overgaat tot actie. Ja, dat wordt trouwens ook nog meerdere plaatsen in de Bijbel gebruikt. God die denkt, wil zeggen God die iets begint te doen. Amen. Op zijn bevel begon er wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam. Hier zie je ook weer de parallel met het scheppingsverhaal in Genesis 1. Wie heeft het gezien? Wat ik juist heb gelezen. Moeder? Ja. Ja, inderdaad. Inderdaad. Dus je hebt de decreatie, de chaos, zoals in Genesis 1. Aarde was vormloos en was bedekt met water, was een waterachtige bol. Zo zien we hier ook na de vloed, de vloed die dus een decreatie veroorzaakt, een vernietiging van de schepping. En er is dus water, een waterachtige chaos. We zien hier hetzelfde element. We zien in Genesis 1 dat er de wind, vers 2, de wind die over de wateren ging. Zo zien we hier ook de wind, de ruach in het Hebreeuws, wat ook geest kan worden geïnterpreteerd. Maar in dit geval is het wind, waardoor het water afnam. Dus, zoals in Genesis 1, dat God het water en het land begint te scheiden van elkaar. Zo zien we hier ook in Genesis 8, hoe dat het droge land begint naar boven te komen en het water begint weg te gaan. Zie je de parallel? Het creatieverhaal is niet noodzakelijk een letterlijk materialistisch scheppingsverhaal, maar het is God die orde toewijst, die functie toewijst, die zaken scheidt, die orde uit chaos maakt. Wat heel belangrijk was in die tijd. Hier ook weer, God begint met iets nieuw, maar hij geeft taken, hij geeft functies, hij brengt orde in chaos. We zien in Genesis 1 hoe dat na het droge land naar boven is gekomen, dat er de vogels worden geschapen. Zo zullen we hier ook dat zien in Genesis 8, een beetje verder, dat er vogels komen, de raaf en de duif. We zien dat in Genesis 1, na de vogels, dat er ook mensen en dieren verschijnen. Vers 24 tot en met 27. Zo zien we hier ook, nadat de vogels zijn gekomen, dat mens en de dieren uit de aarde komen en de aarde dus eigenlijk betreden. We zien dat God het allemaal heeft gedaan in 7 dagen. En ook hier in Genesis 8, amen, lezen we de 7 dagen die heel veel voorkomen. De 7 dagen nadat er droog water was, droog grond was, en nadien mochten mensen gaan betreden na 7 dagen. Amen. Dus we zien die parallellen tussen het scheppingsverhaal Genesis 1 en deze vloedverhaal Genesis 8 als een schepping en een herschepping. Amen. Vers 2. Het hield op met regenen. Geleidelijk vloeide het water weg van de aarde. Na 150 dagen begon het te zakken. En op de 17e dag van de 7e maand, hier hebben we weer je 17e. He, dat was ook de 17e dag van de 2e maand, weet je nog? Ja, 115 dagen later. Op de 17e dag van de 7e maand liep de ark vast op het Araratgebergte. Als dat spreekt over het Araratgebergte van vandaag, bevindt zich dat in het oosten van Turkije. En dat is een heel bergketen. Er staat wel niet in op welke berg dat het zich juist vastloopt. Want je hebt daar natuurlijk meerdere bergen. Amen. Maar als het daar is, dan is het waarschijnlijk in die buurt, in de buurt van Turkije. Het water zakte voortdurend verder en op de eerste dag van de 10e maand werden de toppen van de bergen zichtbaar. Na verloop van 40 dagen deed Noach het venster dat hij in de ark had aangebracht open en liet de raaf los. Deze bleef heen en weer vliegen totdat aarde droog was. Vervolgens liet hij een duif los om te zien of het water verder gedaald was. Maar de duif kon nergens een plekje vinden waar ze kon neerstrijken om te rusten en kwam bij hem terug in de ark, want overal op de aarde was nog water. Moedige vraagt, hoe hoog is dat gebergte? 5000 meter. Allee, volgens mijn bijbelstudie, 5000 meter. Maar omdat hier niet wordt gezegd welke berg, want het is natuurlijk een heel groot gebergte, maar de hoogste top is rond 5000 meter. Maar je hebt natuurlijk ook lagere toppen, hè, rond de 1000 meter. Maar wat ik opvallend vind is, als we even teruggaan naar vers 5. We lezen hier dat op de eerste dag van de 10e maand de toppen van de bergen zichtbaar werden. Maar vers 9 staat, overal op de aarde was nog water. Hè? Dat lijkt een tegenstelling. Dus Genesis 8 en vers 5 lezen we dat de toppen van de bergen zichtbaar werden. En we lezen hier in Genesis 8 en 9 dat er overal op de aarde nog water was. Dit doet mij ook wel geloven. Ook weer dat er beeldspraak wordt gebruikt. Want hoe kun je de bergtoppen reeds zien? Waarschijnlijk in de verte. En toch nog zeggen, overal op de aarde was nog water. Daarmee bedoelden ze waarschijnlijk de regio van waarop hun boot aan het drijven was. de regio waar dat een boot vast zat. Maar in de verte konden ze al wel bergtoppen zien. Wat kan leiden dat de vloed maar regionaal was. Hè? Er was nog steeds water in hun geburen. Maar in de verte waren er al bergtoppen zichtbaar. Dat kan ook zijn. Maar waar was ik? Ah ja, de duif en de raaf. Hij had eerst een raaf. Weet iemand? En dit doet me wel geloven dat dit een letterlijk verhaal is. Want dit is een detail wat mensen in die tijd inderdaad gebruikten ook om te navigeren. Dus dit is niet zomaar een vloedverhaal ergens gekopieerd of ergens ingebeeld. Want inderdaad, hè, er zijn heel veel vloedverhalen over heel de wereld bekend. Ja. Kunnen natuurlijk ook allemaal kopies zijn van het echte, hè, wat hier is gebeurd natuurlijk. En nadien wat overdreven en aangepast natuurlijk. En dit is het originele vloedverhaal, het echte vloedverhaal. Amen. Maar dit detail is toch wel aanzienlijk om te geloven dat dit inderdaad echt gebeurd is. Hè? Weet iemand het verschil tussen een raaf en een duif? Dus hij laat eerst Noah, doe een venster open en laat de raaf los. Die blijft heen en weer vliegen tot de aarde droog was. En daarna, dus hij ziet die raaf niet meer terug. Daarna laat hij een duif los om te zien of het water verder gedaald was. Maar de duif kon nog nergens een plekje vinden. Weet iemand waarom eerst een raaf? Moeder? Mm-hmm. Heel juist. Van kadavers, ja. Ja, inderdaad. Ja, dat is heel waar. Nee. Het is andersom. Nee, want hij stuurt eerst een raaf. Een raaf werd eerst uitgestuurd en dat werd toen ook in die tijd gedaan door de zeemensen die niks zagen. Hè, want ja, ik ben nog nooit op zee geweest. Oh ja, wel in het kanaal. Hè, met een oversteek naar Engeland en dan kun je in de verte zo wel wat dingen zien. Hè. Maar meestal zie je niet alles, maar een raaf zou langer kunnen vliegen. Zou grotere afstanden kunnen bestrijken. En zou inderdaad leven op kadavers. Dat wil zeggen in hogere gelegen plaatsen waar dus geen bomen groeien. Want bomen groeien maar tot een zekere hoogte. Je zou dus sneller die kadavers vinden op hogere gelegen plaatsen. Aangezien dat de vloed al die dieren heeft vernietigd en mensen. Zou dus die raaf, als het grond vindt, niet hoeven terug te komen. En dus als de raaf niet terugkomt, dan weten we, ah ja, hoger gelegen plaatsen zijn reeds droog. Ja. En een duif die minder ver kan vliegen, heeft niet zo'n grote rijkwijde, hè, zoals wij met een elektrische auto een zekere rijkwijde hebben, die beperkter is dan een auto op benzine. Hè. Zo kun je het vergelijken. De benzineauto is dan de raaf en de elektrische auto is dan de duif. Hè. Die elektrische auto moet vroeger naar huis komen, want anders kan hem niet meer naar huis komen. De duif heeft dus een beperkte bereikbaarheid en leeft dus inderdaad, of eet dus bladeren. En zoals we verder lezen, hij wacht nog 7 dagen, liet de duif toen opnieuw los. En tegen de avond kwam ze bij hem terug met een jong olijfblad in haar snavel. Toen wist Noach dat het water op de aarde ver gedaald was. Want olijfbladeren, olijfbomen, en ik heb het juist opgezocht, die groeien maar tot een hoogte van 1200 meter. Ja, En dat wil dus zeggen dat de eerste keer dat hem die duif heeft uitgestuurd, dat de duif, ja, dat het water niet genoeg was gezakt, dat er nog te veel water was. Maar dan 7 dagen later was er blijkbaar genoeg water weggegaan, dat er zelfs een boom op 7 dagen is beginnen groeien en dat er takken heeft kunnen vormen. Dat lijkt me dan wel een heel super olijfboom, dat dat op 7 dagen kan. nog zo'n probleem als je het letterlijk zou interpreteren. Die zeven dagen. Hè? Dat is dan wel een supersnel groeiende boom. maar die groeien in ieder geval tot op maximum 1200, 1300 meter. Maar dus daarvoor dus eerst een raaf en daarna een duif. En dan nog 7 dagen later kwam niet meer bij hem terug. Dat wil zeggen dat hij genoeg grond heeft en voedsel heeft gevonden om niet meer terug te moeten komen. Oké, als we verder gaan lezen. Is bijna gedaan. In het 601e jaar van Noach's leven, op de eerste dag van de tweede maand, was het water van de aarde verdwenen. Natuurlijk, je neemt dit ook niet letterlijk, hè? Het water was van de aarde verdwenen. Is natuurlijk niet heel de aarde, want er zijn nog altijd zeeën, hè? De aarde die hij kon zien, natuurlijk. Noach maakte het tak van de aarde open, keek rond, de aarde was droog gevallen. Op de 27e dag van de tweede maand was de aarde droog. Dus in totaal 370 dagen dat Noach in de ark zat. Toen zei God tegen de Noach, ga de ark uit samen met je vrouw, je zoon en de vrouw van je zonen. Laat ook alle dieren bij je zijn, naar buiten gaan, vogels, vee en alles wat op de aarde rondkruidt. Ze moeten weer vruchtbaar zijn en talrijk worden en de aarde bevolken. Hierop ging Noach naar buiten samen met zijn zoon, zijn vrouw en de vrouw van zijn zoon. Ook alle dieren gingen de ark uit, soort bij soort, alle vogels en alles wat op de aarde rondkruipt. En dan bouwt hij een altaar voor de Heer. En daarop bracht hij brandoffers van al het reine vee en alle reine vogels. En de geur van de offers behaagde de Heer. En hij zei bij zichzelf, nooit weer zal ik de aarde vervloeken vanwege de mens, want alles wat de mens uitdenkt van zijn jeugd of aan, is nu eenmaal slecht. Nooit weer zal ik alles wat leeft doden zoals ik nu heb gedaan. Zoals de aarde bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten, zal er koude zijn en hitte, zomer en winter. Dag en nacht, nooit komt daar een einde aan. Tot natuurlijk de dag dat je terugkomt, wanneer alles wordt vernietigd door het vuur. Amen. Maar de aarde zal dus blijven bestaan. De Heer zal ook weer bij zijn terugkomst een recreatie maken, wanneer de eeuwigheid en de levensboom en de Nieuwe Jeruzalem en zo verder allemaal zal ingeluid worden. Maar het altaar is inderdaad de eerste keer dat we dat hier terugvinden, waarin dat de Heer behagen in vindt, een soort van dank- en zondeoffer. Oké, er is een nieuwe schepping en de Heer krijgt een nieuwe opdracht. En volgende week zal ik verder gaan over de verschillende parallellen die we terug kunnen vinden tussen Adam en Noah en Noah en Mozes. Maar het is een nieuw begin, maar de natuur van de mens is niet veranderd. Want alles wat de mens uitdenkt van zijn jeugd ervan is nu eenmaal slecht. Dus het binnenste van de mens is niet veranderd. God heeft oordeel uitgesproken, is opnieuw begonnen. Maar zoals we een paar hoofdstukken verder zullen lezen, zal dat niet volstaan. Er is een nieuwe Adam nodig. Iemand, een Adam die van boven komt. Die ons opnieuw kan doen laten geboren worden uit water en uit geest. Amen. Die ons spiritueel kan herschapen. Die onze nieuwe schepping kan maken. Amen. De Heere heeft heel de aarde, bij wijze van spreken, amen, opnieuw geschapen, vernietigd en opnieuw begonnen met wat een rechtschapen mens was, Noah. En toch, na een paar generaties, slaagt de mens er niet in om het pad van God te blijven bewandelen. Daarom dat Jezus zo belangrijk is. Daarom dat het offer van Jezus en zijn geest zo belangrijk is wat het doet voor ons, amen, als christenen. Want we kunnen het nooit doen in het vlees. We kunnen het nooit doen buiten zijn hulp. Buiten zijn offer. Met onze eigen offers. We kunnen, de mensheid heeft het geprobeerd. Amen. Maar nu dat hij het heeft getoond, Jezus heeft getoond, ons voorbeeld, maakt hij het ook mogelijk om te zijn zoals hij is. Amen. Laten we... Zijn er nog vragen over de vloed?